Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat we zo midden in de week elkaar mogen ontmoeten en naar het woord van God mogen luisteren en ook mogen zingen en bidden. En Psalm 25, ik stel u voor dat we die eerst zingen, het eerste vers, dat is ook een gebed. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. Eerste vers van Psalm 25. We mogen vanavond ook verbonden zijn met de kerk van de Heer Jezus van alle tijden en van alle plaatsen. En samen met die ene gemeente mogen we het geloof belijden, ook deze avond. Ons algemeen en ongetwijfeld. Dus je hoeft er niet aan te twijfelen. Ongetwijfeld christelijk geloof. En als antwoord, als amen, zingen wij dezelfde psalm, vers 2 en 6. Psalm 25, vers 2 en 6. Dus ook een gebed om leiding en om hulp. Beleiden wij samen die geweldige woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de heerlijkheid, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Voordat wij de Bijbel gaan lezen, willen we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, grote God, God van hemel, zee en aarde, God van alle zichtbare en onzichtbare dingen, Vader van onze Heer Jezus Christus, Tot u komen wij vanavond, deze woensdagavond, september, in de stilte van dit bedehuis, om die mooie psalmen te zingen, waar altijd zoveel in ligt. God zal zelf zijn leidsman wezen. Hebben we dat nodig om dat weer te zingen en te horen en te geloven? Wij kunnen wel heel veel organiseren, maar wij redden het zelf niet. Wij moeten gered worden. En gelukkig is er een redder. Dat is uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wilt u vanavond ook geven dat wij op Hem mogen zien. En op U de Vader en op de Heilige Geest. Dan vinden we vrede. Dan vinden we kracht en hulp voor ons leven. Om weer verder te kunnen, ook met allen die bij ons horen. Of misschien ook wel als we wat alleen zijn. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Heren, wij bidden dat de Bijbel voor ons mag opengaan vanavond. Een stukje wat misschien niet zo bekend is, maar we kunnen er weer van leren. Altijd weer. Ook onze jongeren. Hier in de kerk en thuis. Samen altijd weer dat woord lezen, want daar ligt ons houvast in. Dat ligt niet in ons gevoel. Maar wel in uw woord. Uw woord is een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. Want het kan zo donker zijn. Maar uw woord is een lamp voor onze voet. Laat dat ook vanavond zo mogen zijn. Geef ons uw Heilige Geest. Want die hebben we nodig. Dat u ons hart opent door uw geest en uw woord opent. Zodat er een ontmoeting mag zijn met u. Dat we uw stem horen. Weert u de boze, weeft u zelf in ons midden. We bidden dat ook voor de velen die vandaag bezig zijn met de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, naar de troonrede. Dat zal allemaal ook wel intensief zijn en nachtwerk worden. We bidden voor ons land en volk ook in deze kantelende tijd. Hoe het verder moet, bijna niemand die het weet. Maar goed dat wij dan vanavond u zoeken, want u weet raad als wij het niet weten. En toon dat ook in ons land en aan ons, onze regering, ons vorstenhuis, dat er toch weer een kabinet mag komen. En vooral dat ook mensen naar u mogen vragen, u mogen zoeken, ook in deze seculiere tijd, dat uw volk extra u nodig mag hebben. We bidden dat voor deze grote wereld, met alle spanningen en rampen. We bidden voor zoveel die getroffen zijn door ziekten. In India, Brazilië, in andere landen. We bidden voor de kerk die vervolgd wordt. Ook juist in die landen, in India, het Midden-Oosten. Waar christenen geen vrijheid hebben en Iran. Toch groeit de kerk, maar wel heel veel tegenwerking. Het kost allemaal wat om u te volgen, Heer. Het gaat niet vanzelf. Als we met u lijden, zullen we ook met u verheerlijkt worden. Houd uw kerk vast in deze tijden. En goed dat wij ook vanavond een ogenblik mogen bidden voor onze broeders en zusters. In zulke andere omstandigheden. Bidden voor het Joodse volk, voor Israël. Opdat ook Israël mag komen tot de kennis van de Messias, de gekruisigde en de opgestane. Wij bidden voor de gemeente, voor de zieken ook, degene die psychisch lijden of lichamelijk lijden. We bidden ook voor de vader van Hans Nieuwenhuizen, Gert, die zo ziek is, zo hoorden we net. Ook een trouwe zendingsman altijd. Wilt u bij heel de familiekring zijn? U hebben we nodig, Heere. Uw genade alleen is genoeg. En uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij mogen bidden om de opening van de schrift. Hoort u ons? In Jezus' naam. Amen. Lees een stukje uit Jesaja en uit Hebreeën. Jesaja 48. Jesaja 48. Ja, daarboven staat, boven het hoofdstuk staat Israël gelouterd. Dus door de ballingschap heen is het gelouterd. En laten we lezen Jesaja 48 vanaf vers 8. Vanaf vers 8. Nee, u hebt ze niet gehoord. Wat zijn de dingen die de Heere God gaat doen? Hè? Daar heb je nog niet van gehoord. Ook hebt u ze niet geweten. Ook is uw oor van oudsher niet geopend geweest. Want ik wist dat u volkomen trouweloos handelen zou. En dat u van de moederschoot af een overtreder wordt genoemd. Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen, u ten goede, zodat ik u niet zal uitroeien. Dus ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van mij doe ik het, want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest. En mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen. Roep ik ze, dan staan ze er tezamen. Kom bijeen, u allen, en luister. Wie onder hen heeft deze dingen verkondigd? De Heer heeft Kores lief. Hij doet zijn welbehagen tegen Babel. En zijn arm zal tegen de Chaldeeën zijn. Ik heb gesproken, ook heb ik hem geroepen. Ik zal hem doen komen en zijn weg zal voorspoedig zijn. Kom nader tot mij, hoor dit. Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken. Vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu de Heere Heere heeft mij gezonden en zijn geest. Dan lezen we de tekst, vers 17, zo zegt de Heere uw Verlosser. De Heilige van Israël, ik ben de Heere uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Tot zover uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament nog iets uit Hebreeën. Hebreeën, dat zal ik lezen uit de Kanselbijbel. Dat was ik vergeten, maar ik lees meestal uit de Statenvertalingen. De Hebreeën 12, vers 4. Hebreeën 12, vers 4. Daar staat, Hebreeën 12, vers 4. En gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon. Acht niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als u van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt van ieder zoon die die aanneemt. Die nu de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God tegen u als zonen. Want wat zoon is hij die de vader niet kastijdt. Wanneer u zonder kastijding bent, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt u dan bastaarden en geen zonen. Voor ze hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad. Wij ontzagen hen, we hadden eerbied voor hen. Zullen we dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Hetgene hebben wel ons wel voor een korte tijd, nadat het ons goedacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut. Opdat we aan zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar van droefheid. Maar daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die daardoor geoefend zijn. Tot zover, gemeente, de lezing van de schrift, zalig die het woord horen en het bewaren. We denken dus vooral na over vers 17... van Jesaja 48, zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël, ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nuttig is en u leidt op de weg die u gaan moet. Jesaja 48, vers 17. Het gaat dus eerst eigenlijk over die namen van de Heere, van uw verlosser en de heilige van Israël. En het tweede die ons leert wat nut is. En het derde die ons leidt op de weg die we gaan moeten. Dus eigenlijk drie gedachten dat, ja, laat ik maar zeggen, dat de Heere God onze gids wil zijn op ons levenspad. En als voorbeeld voor de kinderen of voor de jongeren. Toen ik nog in de zending was in Peru, ging ik wel eens kleine gemeentes opzoeken. En die waren dan soms heel ver landinwaarts. Dan moest je toch heel ver lopen, een beetje door de jungle, om daar te komen. En dan was ik wel eens een klein beetje bang voor slangen. Dat je gebeten zou worden als je de jungle in zou gaan. Maar dan was er altijd wel een ouderling die met me meeging. En een ouderling, die had een machette, noemden ze dat. Een soort dolk, of waar je hem in kon slaan. En die kon dan, toch wel aardig de slangen afweren. Of eventueel neerslaan, als het nodig zou zijn. Dus daar moest ik zomaar aan denken dat, u misschien ook hebt wel een voorbeeld dat u zegt, ja, ik ben blij dat een ander bij me is die de weg voor mij baant, hè, of die mijn gids is. En vooral dat de Heere God onze gids wil zijn, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar willen we vanavond over nadenken met deze tekst en ik wil ook wat uitleggen wat hier allemaal bedoeld wordt. Zullen we nog Psalm 32 vers 4 zingen als inleiding op de verkondiging en deed ik ook mee dat over 2 weken zal dokter Kommers uit Harderwijk voorgaan, 6 oktober. En de collecten vandaag zijn voor de Stichting Hulp Oost-Europa en ook tweede en derde voor de kerk. En die wil ik ook graag bij u aanbevelen. Psalm 32 vers 4. We luisteren nu naar de verkondiging en straks zingen wij Psalm 95 vers 4. Psalm 95 vers 4. Dat is als volgt, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u er vanavond bent. En anderen die ook door de camera met ons verbonden zijn. Het is altijd goed om iets van twee kanten te bekijken. Als er iets speelt en iets komt naar u toe en je krijgt informatie. Oké, nou dat is duidelijk, maar het is ook wel goed dat je ook de andere kant bekijkt. Je kunt ook iets hebben met twee partijen. Je luistert naar de ene partij, maar je moet ook naar de andere partij luisteren. Het is altijd belangrijk om met twee woorden te spreken. Ook in de Bijbel gebeurt dat. Het gaat toch altijd om, laat ik zeggen, zonde en genade. Over wet en evangelie. Over dood en leven. Over verlorenheid en zaligheid. Jesaja heeft het eerst toch wel erg veel over het oordeel. Over de straf, over de donkere kant, over de ballingschap. Want Israël was weggevoerd naar Babel. En daar zaten ze dan, ver van Jeruzalem, ver van huis. En dat duurde 70 jaar. Nou, dan zou je toch de moed wel opgeven. Zo'n lange tijd. En waarom zaten ze er dan? Wel, vers 8, het eerste vers wat ik las, daar staat dat ze trouweloos waren. Zelfs volkomen trouweloos. En dat u van de moederschoot af een overtreder bent. Dus dat is wel indringend. Dat is negatief. De zonde is wel evident. Gods geboden werden vertrapt en men ging eigen wegen. En men luisterde ook niet naar de profeten. Men ging eigen keuzes maken. En daarom kwam er toch een eind aan Gods geduld en dan komt de ballingschap. Dan komt het oordeel. 70 jaar lang. Er scheen geen einde aan te komen. Mensen zullen de moed hebben opgegeven en toch, dan is er toch ook genade. Want er komt verandering. Er komt verlossing uit Babel en waarom dan? Wel, als ik het goed zie in dit gedeelte, is dat om vier redenen. De eerste reden wordt genoemd in vers 9. Omwille van mijn naam zal ik een toorn uitstellen. Vers 11, omwille van mij. Omwille van mij doe ik het. Want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Met andere woorden, gemeente de Heer, denk aan zijn naam. Hè? Zijn naam. Hij doet dat nou niet omdat Israël ineens zoveel berouw zou hebben, maar hij denkt aan zijn naam. Mijn moeder, toen ze nog leefde, die zei wel eens, de Heere God kan wel van ons af, maar hij kan niet van zijn naam af. En die naam heeft hij toch ook met ons als wij gedoopt zijn. met ons verbonden. Zijn naam. En wat ook belangrijk is, dat is dan de tweede, dat staat in vers 12. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Met andere woorden, gemeente, de Heere God is dezelfde. Hè? De Heere is trouw, hij verandert niet, hij is niet grillig zoals wij. Hè? De ene dag ben je zus, de andere dag ben je weer anders. Maar hij blijft dezelfde. En hoe is hij dan dezelfde? Hij is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin en hij staat ook aan het einde. En wat hij begint, dat maakt hij af. Dat is ook een troost, dat daarom mag Israël weer terugkeren. Wat ook belangrijk is, is in vers 14 dat de Heere God Kores inschakelt. Hier staat dat ook bij, de Heer heeft Kores lief. Kores, dat was de koning van de Perzen. En die wordt ingeschakeld om Israël uit Babel te bevrijden. Vers 15 zegt, ik zal hem doen komen en zijn weg zal voorspoedig zijn. Met andere woorden, regeringsleiders worden door de Heere God ook ingeschakeld. Net als pionnen op het schaakspel. De schaker die zet de pionnen, de stukken. Maar de schaker zelf heeft de leiding. Nou, zo kan de Heere God ook zomaar een Persische koning, dat was verder een heidense vorst, maar de Heere God noemt hem toch wel zijn beminde. Hij schakelt hem in, Kores. Regeringsleiders kunnen worden ingeschakeld tot bevrijding van zijn volk. En ook is belangrijk wat vers 14 zegt. Ik heb het verkondigd. Wie heeft deze dingen onder u verkondigd? Kom bijeen, u allen, en luister. Vers 15 zegt ook, ik heb gesproken. Gesproken. En vers 16, kom nader tot mij, hoor dit. En vers 16 aan het eind. De Heere, Heere heeft mij gezonden in zijn geest. Dus daarmee wil gezegd zijn, gemeente, dat het boodschap van God wordt ook verkondigd. Hè, door Jesaja en door andere profeten. God verkondigt het. Dat is een belangrijke verkondiging. Daarom is het ook heel fijn dat wij ook vanavond hier een ogenblik bij elkaar zijn. Het moet ons altijd weer verkondigd worden, want wij hebben het niet op zak. Wij kunnen het niet vasthouden, wij kunnen het niet geloven. Maar het wordt ons wel verkondigd. Juist ook in de kerk. Opdat we het zouden geloven en daar houvast aan zouden hebben. Wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan kom ik bij de tekst, vers 17. Zo zegt de Heere uw verlosser, de heilige van Israël, ik ben de Heere uw God. U leert wat nuttig is. U leidt op de weg die u gaan moet. Het gaat eerst hier over de namen van de Heere God. Er staan hier 4 namen. Het is belangrijk, gemeente, om er naar te kijken, om te weten wie de Heere God is. Hè? Want wij kunnen soms zo'n verkeerd godsbeeld hebben, of dat we helemaal weinig besef hebben van wie God is. Onze tijd leidt er wel aan, hè? Het godsbesef wordt zoveel minder. En dan is het zo belangrijk dat wij ook hier die namen van God, ik wil de 4 noemen die hier staan. En dat we dan daardoor ook de Heere meer zouden kennen vanuit zijn woord. Eerste naam is, zo zegt de Heere. Er staat in het Hebreeuws de naam Yahweh. De Heere. En u weet wellicht waar deze naam vandaan komt. Deze naam is vooral gegeven aan Mozes, Exodus 3, vers 14. Weet Mozes, die moest naar de farao, maar hij durfde niet, hij was bang. Dan zegt God, ik ga wel met je mee, maar dan vraagt Mozes nader informatie, wel, maar wie bent u dan? Hoe is dan uw naam? En dan zegt de Heere God, ik ben Jahwe, ik ben die ik ben, of ik kan het lezen, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent, ik ben betrouwbaar, ik ga met je mee, je kunt op mij aan. Ik ben Jahwe. We zingen wel eens dat lied, gemeente, jongeren kennen dat misschien beter dan de ouderen, maar hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, dat is deze naam. Verborgen, aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Boog in de wolken als teken van trouw. Staat boven mijn leven. Ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Ben ik bij u veilig. U die mij ziet. Nou, dat is iets van die naam van Jahwe. Ik ben Jahwe. Tweede naam is uw verlosser. Of je losser. Je Goel. Ik zal het zo uitleggen. Goel. Nou gemeente, wat zal dat toch voor Israël zijn? Als je 70 jaar in ballingschap zit en je denkt er komt niks meer van terecht. En dan komt er ineens dat de Heer zegt, ik ben je verlosser. Uw verlosser. Als wij onverlost zijn, gemeente, hebt u ook wel eens, ik ook wel eens. Dat je zegt, wie zal mij verlossen? Van mijn ongeloof? Van mijn twijfel? Van mijn aanvechting? En dat dan de Heer zegt, ik ben uw verlosser. Heel persoonlijk, ik ben uw verlosser. En nou staat hier dus de naam Goel. Voor verlossen staat Goel, Goel. Dat is een naam uit het familierecht. De losser, die stond als familielid garant voor de ander die zijn vrijheid of zijn bezit was kwijtgeraakt. Denk maar aan de geschiedenis van Rut en van Naomi, je kent die geschiedenis. Dan is Boas is de losser. Gij zijt de losser. Die neemt het voor deze vrouwen op. In hun armoede, in hun ellende. Gelukkig was er een verlosser, een Boas. Nou gemeente, zo is de Heere God degene die zich het lot aantrekt van, ja, van armen, van mensen in nood, in de ballingschap. Mensen die zichzelf niet kunnen verlossen uit de ellende van Babel. Maar de Heere zegt, ik ben je verlosser. Nou daar moet u maar eens aan denken, daar moet u maar eens moed uitputten. Ik ben de Heere, uw verlosser. De tweede naam, de derde naam, ik ben de Heilige van Israël. Dat is een naam die specifiek doet denken aan Jesaja zelf, de schrijver. Want als u Jesaja 6 leest, het roepingsvisioen van Jesaja. Ja, dan ziet u de Heere als de Heilige, hè? Hij hoort ook de engelen roepen, hij heeft een visioen, hij ziet ze voor de troon. Hij zegt, die engelen die roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En Jesaja denkt, ja, voor die God kan ik niet bestaan. Ik ben onheilig, onreine lippen. Ik kan niet bestaan. En toch gemeente, hij is niet alleen de Heilige, maar hij is de Heilige van Israël. Dus toch van Israël. Van dat volk daar. Hij verbindt zich dan toch met dat volk. En dat duidt dan op ontferming en genade. Dat er na het oordeel er weer redding is en behoud. De Heilige van Israël. Gemeente, dat kan ons ook bemoedigen. En waar zien wij Gods heiligheid en ontferming het meeste, toch het meeste in. Ja, in de Heer Jezus, in het kruis van Golgotha. Enerzijds de heiligheid. Als God afrekent met de zonde en zijn eigen zoon toerekent. Maar toch ook de genade, want juist bij het kruis is er voor ons en voor Israël ontferming. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dan kennen we hem, dat is toch ook belangrijk, als de heilige van Israël. Dat is de derde naam. De vierde naam is dus, ik ben de Heere, uw God. Dus de eerste naam, Heere, was gegeven aan Mozes. Uw verlosser doet ons denken aan Naomi en Rut. De heilige van Israël doet ons denken aan Jesaja zelf. En de vierde naam, ik ben de Heere, uw God, dat doet ons denken aan Israël als volk. Want ja, bij de Sinaï, bij de Horeb, toen klonk het, ik ben de Heere, uw God. Die uit Egypte land heb bevrijd. Ik ben de Heere, uw God. Dat duidt op een relatie. Ik ben de Heere, ik ben er voor jou, jij bent de mijne. Dat is het verbond, gemeente, is het verbond. Nou, dat heeft voor ons alles te maken met de doop. De doop is er toch die verbintenis. Ik weet niet of u veel steun hebt aan de doop. Maar daar kunt u nog eens extra aan denken. God heeft zich verbonden aan ons. En wellicht ook onze kinderen als ze ook gedoopt zijn. We gaan eens aan denken in deze tijd als ook veel mensen losraken van het evangelie. En denken, ja, de doop zegt mij eigenlijk niks meer. Ik doe er bijna niks meer aan. Nou, gemeente, als u daar ook mee worstelt, misschien voor degenen die u lief zijn, dan moet u hier nog maar eens aan denken. Heere, u bent toch de Heere onze God. Ik ben de Heere uw God. Kun je daarop pleiten? Kun je daar de Heere aan houden? Heere, wilt u alstublieft denken aan uw verbond en aan uw woorden? En laat ons niet los en laat onze kinderen niet los. Daar mogen we echt om smeken. Dat zijn de vier namen van God in deze tekst. De Heere, de Losser, de Heilige van Israël en ik ben de Heere, uw God. Vier namen, ik weet niet welke naam u het meest aanspreekt. Moet u nog maar eens aan denken wat er voor u uitspringt. En dat dan het tweede. Die u leert wat nuttig is. Nou, dan wordt het een klein beetje praktischer. De Heere God die leert ons een en ander. De jongeren die gaan nou weer naar school, denk ik. Soms nog online, maar toch ook wel weer naar school. Ja, want leren, gemeente, is natuurlijk toch wel belangrijk. Onderwijs, hè. Er zal wel weer extra geld voor worden uitgetrokken, waarschijnlijk. Onderwijs, de basisschool. Maar ook hoger onderwijs, voortgezet onderwijs. Belangrijk, overdracht van kennis en van inzicht en van waarden. Het hele leven, gemeente, is toch wel een leerschool. Zou ik ook aan de oudere mensen kunnen vragen. Wat heb je nou in je leven het meeste geleerd? Ja, je moet dingen leren en je moet dingen afleren. Allebei. Je blijft elke dag leren. Ik vroeg het eens aan iemand die wat ouder was. En ja, ik heb vooral geleerd om een beetje voorzichtiger me uit te drukken. Want ik dacht toen ik jong was in mijn enthousiasme dat ik het allemaal wel wist. Ook in het geloof. Ik wist het allemaal precies. Maar nou ben ik toch wel wat voorzichtiger. En ik moet ook eerst wel rustig nadenken voordat ik wat zeg. Paulus zegt in de Filippenzen 4, ik heb geleerd, heb je hetzelfde woord, ik heb geleerd om tevreden te zijn met de situatie waarin ik verkeer. Tevreden te zijn. Niet zo makkelijk. Paulus zegt dan, ik heb geleerd om overvloed te hebben. Maar ik heb ook geleerd om gebrek te lijden. Paulus had ook zijn tijden dat hij misschien ook geestelijk, maar ook materieel, dat hij wel overvloed had. Dan dachten de broeders aan hem en ze brachten hem kleding of eten, zelfs in de gevangenis had hij toch weer overvloed. Maar hij had ook wel eens gebrek. Dat hij bijna niks had om te eten. Moest hij lijden. Om dan toch te zeggen, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Dat is wel een les. Ook voor u en voor mij. We zijn zo gauw ondankbaar. We hebben niet zo gauw genoeg. We willen altijd maar meer hebben. Je moet vooral leren, gemeente, om van genade te leven in je leven. Genade moet je steeds dieper beseffen. Hier staat in de tekst, deze vorm, die u leert wat nuttig is. En voor nuttig, het Hebreeuwse woord, dat betekent ook heilzaam. Wat goed voor je is. Wat profijtelijk is, wat zinvol is. Waar je echt baat bij hebt. Opdat het u welga, wordt ook wel eens vertaald. Want ja, gemeente, laten we eerlijk zijn, wat is er nou nuttig, hè? Er zijn zoveel dingen die eigenlijk geen waarde hebben. In Babel, waar toen de Joden waren, daar waren allerlei afgodsbeelden. En die werden door de Babyloniërs vereerd en men zocht het bij bezweringen, toverijen. Dat is vandaag, hè? Op de religieuze markt. Wat is er niet allemaal te koop? Men zoekt het bij Boeddha, bij Reiki, bij occulte zaken. Ik las pas in Trouw, zaterdags nummer van Trouw krijg ik wel eens, van Ravend van Dorst, dat is een gitarist van een bepaalde rockband. En die schijnt bekend te zijn bij bepaalde tv-programma's. En dan vragen ze aan die mensen, naar aanleiding van de 10 geboden, wat ze daarbij denken. En deze man bij het eerste gebod, dus, je zult geen andere goden voor mij hebben, van aangezicht hebben. Dan zegt hij eerlijk, ik verkeer sinds mijn 17e jaar in een existentiële crisis. Ik vraag me af, waar doe ik het allemaal voor? En wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Maar zegt hij, dat zie ik niet als iets negatiefs. Het leven heeft op zich geen nut. Want als ik niet langer nieuwe dingen wil ontdekken, dan kan ik net zo goed maar sterven. Dat zegt deze zanger, deze gitarist. Het leven heeft geen nut. Gemeente, hoe anders is dan deze tekst, hè? Dat de Heere God ons wil leren wat nuttig is, wat heilzaam is, wat goed is voor u en voor mij. En wat is dan heilzaam? Nou, misschien wat de Heer Jezus zegt, hè? Je zult de Heer God lief hebben met boven alles en je naaste als jezelf. Als je zomaar eenvoudig, u en ik, op de plek waar we staan, iets voor de naaste mogen doen. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn, zegt dat kinderlied. Dan leven we niet tevergeefs. Nuttig, wat is nou nuttig? Ik kan ook zeggen, wat baat het, hè? Staat eigenlijk het woordje baat. Wat baat het de mens? Nou, de Heer Jezus zegt dat ook, hè? Wat baat het de mens als hij heel de wereld wint? En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Ja, dan kun je het maken op de wereld, hè? Je kunt naam hebben, je kunt prijzen winnen, je kunt, noem maar op, de Grand Prix winnen. Je kunt miljonair zijn, maar wat baat het tenslotte? Beter moest denken aan dat wat onze Heidelbergse catechismus zegt. Wat baat het u dat u dit alles gelooft? Die 12 artikelen, hè, dat wordt dan behandeld. En wat baat het u nu dat u alles gelooft? En dan zegt onze Heidelberger dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat wil de Geest ons leren. Hij leert ons, gemeente, wat nuttig is. Dat leer je door de Heilige Geest, dat leer je door het woord. En de Heilige Geest als de leermeester bij uitstek. Nou, wat leer je dan precies? Ga nog even op door, want gemeente Israël was in ballingschap. En dat was een leerschool. Staat in vers 10. Je werd beproefd in de smeltkroes van de ellende. Israël was gelouterd. Zegt vers 10, zoals zilver wordt gelouterd in het vuur. Het wordt gesmolten in het vuur, maar het komt er des te mooier uit. En dan denk ik aan Hebreeën 12, daarom las ik dat stukje daarbij uit het Nieuwe Testament. In Hebreeën 12 gaat het over kastijdingen en bestraffingen. Want de Hebreeën die hadden het wel zwaar. En de schrijver die zegt, jullie hebben dat ook wel nodig. Het is ook in die zin nuttig. Het is net als bij de opvoeding, zegt Hebreeën 12, van je kinderen. Opvoeden is ook moeilijk natuurlijk. Maar als een kind nou zonder correctie is, en zonder een pedagogische tik, laat ik maar zeggen, dan gaat het vaak niet goed, dan raak je ontspoord, raak je verwend. Beter is dat je de terechtwijzing, de correctie aanvaardt. Zeker op het moment zelf, zegt de schrijver in Hebreeën 12, is het niet aangenaam. Kastijding, gemeente, ja, u kunt misschien voor uzelf wel iets invullen. Ja, nou, dat was wel een ontzettende zware correctie. Maar dan zegt de schrijver daarna, op het moment zelf, maar daarna is er de vrucht, het resultaat. En het resultaat is dan dat wij aan de heiligheid van Christus deel krijgen. Dus dat op de Heer Jezus gaan lijken. Misschien kent u wel mensen dat u zegt, ja, door al die dingen heen lijken ze echt, hebben ze het beeld van de Zoon van God, iets van de Heer Jezus, zie ik in hem of haar terug. De hemelse Vader weet wat hij doet. Aardse vaders kunnen zich vergissen, kunnen het heel goed proberen, maar niemand kan zeggen dat zijn opvoeding nou allemaal perfect gegaan is. Denk ik dat niemand dat zegt. Maar de hemelse Vader weet het. Hij grijpt in tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Die u leert wat nuttig is. Ja, achteraf zeg je dan soms, ik had het nodig. Het was heilzaam. Want anders was ik steeds maar verder af weggegaan van het pad af. En nu ben ik weer teruggeroepen. Het was zondagmorgen in Wageningen. En er was iemand na de dienst die zei, hangt ook over dit stukje. Die zei, nou, vanmorgen ben ik bij mijn kraag gegrepen. Ik ben weer teruggeroepen, want ik ging behoorlijk ver weer van het pad af. Het is mooi gemeente dat je af en toe wordt gecorrigeerd in de goede zin van het woord. Het is niet zo aangenaam. Maar je komt dan zowel op de knieën en dan heb je God meer nodig. Het woordje nut, las ik ergens, heeft een sterk op Gods waarachtigheid betrokken lading. Dus wat God waarachtig is en betrouwbaar. En dat we hem zo meer en meer leren kennen. Zoals Psalm 25 zegt de psalm, God is goed, hij is waarachtig. En gaat zijn getrouwen voor, denkt aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed, het effen recht des Heren, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is het tweede. Dus het eerste was vanavond die vier namen. Heren, Verlosser, Heilige van Israël, ik ben de Heer uw God. Het tweede is, die u leert wat nuttig is. En het derde is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Eerst leren. En nu dus lijden met EI. Dat je geleid wordt, gemeente. Dat je een leidsman hebt. Een leider. Ja, het gaat vandaag vaak over leiderschap. Hoe je een goede manager kunt zijn. Er zijn allerlei cursussen voor om te volgen. Misschien bent u ook bij betrokken. Een coach heb je dan nodig. Hoe je leiding kunt geven in je zaak. En hier gaat het wel wat dieper. Hier wil de Heere God ons leiden. En nu zitten we daar vaak wel niet op te wachten. Want we willen zelf graag wel het roer in handen hebben. We willen, zeggen we dan vandaag, autonoom zijn. Zelf de dingen en de waarden bepalen. Maar hier is een andere gemeente, een betere leidsman. Ik weet niet hoe u Psalm 25 hebt gezongen vanavond. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Wat is dat belangrijk? Die u leidt, staat er hier, op de weg die je gaan moet. Israël had in de woestijn eerst de wolk en de vuurkolom. Op de dag en in de nacht. Ze hadden leiding. Moesten die wolk en vuurkolom maar volgen. Dan had je oriëntatie. Had je een gids. Bij dag en nacht. En zo hebben wij de leiding van de Heilige Geest nodig. Je kunt bij deze weg, hier bij de tekst, ook denken aan de weg terug uit de ballingschap. Want ze moesten dan en mochten weer terug. Of je kunt ook denken überhaupt aan de weg van God met Israël. Dat is een hele diepe weg geweest door de geschiedenis heen. Een weg door de tijd. En ook voor de volgende geslachten. Daar gaat ook het volgende stukje nog over, vers 19 en volgende. Ook over het nageslacht in vers 20 en vers 19, nakomelingen, generaties. De Heere God die overziet het allemaal. Terwijl wij maar een klein stukje van de weg zien, overziet Hij heel de weg. Nou, gemeente, denk aan onze levensweg, laten we maar dicht bij elkaar komen. Als je jong bent, zit ook jongeren vanavond in de kerk. Aan de kinderen wordt gevraagd, hè, wat wil je later worden? Nou, dan heb je allemaal toch wel je plannen en je ideeën. Je staat er nog voor. Wat wil je worden? Als je ouder bent, of ja, hoe nou verder? Nog een aantal jaren gaat u misschien met pensioen, of je hebt zo allemaal gedacht, hè, hoe het zal gaan. De weg. De dichter die zegt, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. De weg met de gids, door hem bepaald. Gemeente, als je maar een gids hebt in je leven. Hè, toen wij naar Peru gingen voor de zending, alweer ruimer dan 40 jaar geleden, was er een hele wijze ouderling in Gouda. Die zei tegen me, ook al ga je naar een heel vreemd gebied, een heel ander land, je weet je daartoe geroepen en dan moet je maar weten. Je komt nooit ergens waar de Heer al niet voorgegaan is. Ik moest er wel vaak aan denken, als je inderdaad soms door de jungle ging of naar gebieden die je helemaal niet kende, dat er één is die je voorgaat. Ik heb een vriend, die moest naar het ziekenhuis in Nijmegen. Toen zei een andere vriend, als jij daar in Nijmegen aankomt bij het hospitaal, staat de Heer Jezus al op je te wachten. Mooie gemeente, als je dat mag weten. De weg door u bepaald. De weg ten leven. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Dat is de weg, ja, kunt u zeggen, in dit leven. Maar bij de weg denk ik ook aan de Heer Jezus zelf. Hè? Want Johannes 14 zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik moest nog denken aan een paar maanden geleden waren we in Spanje voor de Spaanse kerk, of voor de Nederlandse kerk in Spanje. En er was een ober die kwam ons bedienen. En ik zeg tegen hem, want ik ken de Spaanse taal, ik zei, waar kom je vandaan? Wie ben je? Hij zei, ik kom uit Colombia. Dus de andere kant van de wereld. En daar is ook de Spaanse taal, dus dat was hetzelfde. Maar ik werk hier en mijn ouders zijn zo arm. En ik, een jaar of 20 was die, ik ben er nou 3 jaar. En dan stuur ik het geld dat ik krijg, wat ik verdien, stuur ik naar mijn ouders. In Colombia hebben ze ook tenminste iets om zich te kunnen onderhouden. En toen vroeg hij aan mij, wie bent u? Ik zei, nou, ik ben pastor hier van de Hollandse kerk hier in Spanje. En toen zei hij, bent u pastor, bent u dominee? En toen noemde hij gelijk Jesús, zei hij, ik zal het in het Spaans zeggen, Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dat betekent, misschien herkent u wel een woord, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik vond dat zo mooi, hè? Dan voel je ineens contact met zo'n jongen. Hij zegt, ja, wij zijn in Colombia bij de kerk gekomen, tot geloof gekomen. Hij heette Ellen, een zendeling uit Australië, had daar de evangelie gebracht en heel zijn familie daar was tot geloof gekomen. En daar getuigde hij van. En hij zei, wilt u voor me bidden dat ik toch nog een keer terug kan naar mijn ouders, want ik wil ze na 3 jaar toch graag weer kunnen ontmoeten. Bid voor mij. Mooi is dat, gemeente. Heb je ineens contact? De weg, hè? Ik ben de weg, zegt Jezus. En de waarheid en het leven. Misschien zijn wij de weg wel eens kwijt, jongens en meisjes. Zijn we allemaal wel eens. Maar dan wil vanavond de Heer ons toch weer op die weg brengen. De goede weg, de rechte weg. De weg door hem bepaald. De weg van het kruis. De weg van de opstanding. De weg van de verheerlijking. De weg van Christus. Want hij trekt al de zijnen met zich mee om die weg te gaan. Dat is belangrijk, gemeente. En het is ook wel ernstig, ook in verband met vers 18 en het volgende wat hier staat. Want dan staat er, dan zal u vrede geweest zijn als een rivier. Dan zal u nageslacht geweest zijn als het zand, als uw nakomelingen, als de korrels daarvan. Dus Gods plan is dat dat gebeurt. Maar er zit ook een ondertoon in, als dat niet zo is, ja, dan wordt Gods aanbod afgewezen. En dan is er geen vrede. En daarom staat het ook in vers 20, ga weg uit Babel. Ze moeten wel weg uit Babel, ze moeten daar niet achterblijven. Want dan blijven ze in de wereld, dan gaan ze verloren. Ga weg uit Babel, gemeenschap is de keuze. Dus dat is de tekst van vanavond. Luisteren naar dat woord en de vrede ontvangen, wat vers 18 zegt, dan zou uw vrede er zijn en uw gerechtigheid. Dan zou uw nageslacht zijn als het zand. Dat is de kant van de belofte. En daarom, gemeente, vanavond deze tekst. U kunt hem onthouden, hoop ik allemaal. Ik zal hem nog een keer lezen. Zo zegt de Heer, uw verlosser, de Heilige van Israël. Ik ben de Heere uw God, die u leert, jongens en meisjes, maar ook ouderen, wat nuttig is. En die u leidt op de weg die u gaan moet. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En verhardt u niet, maar laat u leiden. Amen. zullen we danken met woorden van de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen met nieuwe lust. Dat onze slaap gematigd zij en zelfs uw naam tot eer gedij. Houd ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. Behoed het hele christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Amen. Onze slotpsalm is uit Psalm 99 over de heilige Israëls, God die heilig is. Gij met hen begaan, dat is het zevende vers, hebt hun wens voldaan. Heer die naar uw woord hun gebed verhoort, gij waart hun tot een vergevend God, schoon ze om hun zonden straffen, kastijdingen ondervonden, en geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer, klim op Sion, toont eerbied. Waar hij woont, waar zijn heiligheid, waar een glans verspreidt, heilig toch en te eren, is de Heer der Heren. De laatste twee versen van Psalm 99. Fijn dat u er was en jullie, jongeren, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Bewaart u het woord, deze tekst uit Jesaja 48 vers 17, denkt u nog eens over na. En wat het voor ons ook kan betekenen, ook in de toekomst, voor de jongeren, maar ook voor de ouderen. Ontvangt u de zegen des Heeren en dan gaat u heen en degenen die thuis zijn, blijft u in de vrede van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.